Gemeente, ik deel u nog mee de eerste huwelijksafkondiging van het huwelijk van Kees Droger en Greetje Huisman. En dan deel ik nog mee voor degene die 's maandags geen catechisatie kunnen volgen door omstandigheden, dat ik vrijdagavonds gelegenheid geef voor catechisatie. En met ingang van aanstaande vrijdagavond beginnend om 19:30. Dat is dan voor degene van 16 en ouder. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 36. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. 36, het eerste vers. Schriftlezing vanavond is uit het boek Numeri, hoofdstuk 22. We beginnen bij het 22e vers tot en met het 35e. Numeri 22, vers 22 tot en met 35. En na de schriftlezing zingen we Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.
Numeri 22, vers 22. Doch de toorn van God werd ontstoken, omdat hij heen toog. En de engel des Heren stelde zich in de weg, hem tot een tegenpartij. Hij nu reed op zijn ezelin en twee van zijn jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag de engel des Heren staande in de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Toen sloeg Biliam de ezelin om haar naar de weg te doen wenden. Maar de engel des Heren stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Biliams voet aan de wand. Daarom voer hij voort haar te slaan. En toen ging de engel des Heren nog verder en hij stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken, ter rechter nog ter linkerhand. Als de ezelin de engel des Heren zag, zo legde zij zich neer onder Biliam. En de toorn van Biliam ontstak en hij sloeg de ezelin met een stok. De Heere nu opende de mond van de ezelin, die tot Biliam zeide, wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Biliam tot de ezelin, omdat gij mij bespot hebt. Och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Biliam, ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af dat gij mijn heer geweest zijt? Tot op deze dag ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide, nee. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heeren tot hem, waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien, en ze is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biliam tot de engel des Heren, ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heren nu zeide tot Biliam, ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. Wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond vindt u in het 22e hoofdstuk van het boek Numeri, in de geschiedenissen van Biliam. De verzen 32 tot en met 35. Numeri 22, vers 32 tot en met 35. Toen zeide de engel des Heren tot hem: waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, dewijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien, en ze is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biliam tot de engel des Heren: ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heren nu zeide tot Biliam: ga heen met deze mannen, maar alleen dat woord wat ik spreken zal tot u, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. We willen eerst de zegen des Heren vragen over de bediening van dit woord. O Heren, andermaal mogen wij naar uw woord gaan luisteren. Uw woord dat ons spreekt van genade en van gericht, van zonde en schuld aan de ene kant, aan onze kant, en van uw toorn tegen de zonde. Aan de andere kant spreekt datzelfde woord ook van genade, van vergeving, van verlossing. Dat hebt gij bereid. Wij hebben het verdorven en we zullen het altijd blijven verderven. Maar gij hebt wat nieuws geschapen. Gij hebt in deze gevallen en verloren wereld uw Zoon gegeven. Gij hebt een reine gegeven uit een onreine. Gij hebt een heilig zaad gegeven. En dat heilige dat geboren is, is de Zoon van God. Heere, gij hebt uw Zoon geschonken tot een middelaar en een verlosser. En gij hebt hem na het volbrengen van al zijn arbeid aan uw rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker gemaakt, opdat hij zou kunnen geven bekering en vergeving van zonden. En dat zijn toch de dingen, Heren, waar wij in onze val en in onze ellende juist behoefte aan hebben. Dat zijn toch ook juist de dingen die we onszelf en elkaar nooit kunnen geven. Bekering en vergeving van zonde. Dat zijn de dingen die we van u moeten ontvangen. En waarvoor we ook tot de troon der genade moeten leren gaan. Dat zijn ook de dingen waar gij ons van spreekt in uw woord. En die gij ons in uw getuigenis openbaart. Opdat wij de noodzakelijkheid ervan zouden zien. En opdat wij de rijkdom ervan zouden leren verstaan. Ja, opdat wij in ons persoonlijk leven geen rust zouden durven nemen voordat wij het weten dat die bekering ook ons geschonken is en dat die vergeving ook ons deel is. Heren, wij mogen uw naam erkennen dat gij dat woord nog onder ons laat prediken en dat het nog mogelijk is in ons land om te vernemen wat tot onze eeuwige vrede dient, dat gij ons daartoe vrijheid gunt, dat u uw woord nog ongehinderd laat uitdragen, dat het nog op onze kansels mag liggen, dat het ons in onze huizen nog een plaats mag hebben, dat wij het nog ongestraft in handen mogen nemen en er met elkaar over mogen spreken. Heren, dat zijn vele en grote voorrechten. Er zijn er ook in deze wereld die deze voorrechten niet bezitten en die geen gelegenheid hebben om uw woord te onderzoeken en te horen verkondigen. Heren, wat onderscheidt ons? Er zijn er ook in deze wereld die van uw woord niet eens weten. En die in wat voor blindheid dan ook voortleven. En zo naar hun dood en naar de eeuwigheid reizen. Zonder enige kennis van u en van uw wegen. Heren, gij onderscheid, maakt onderscheid. Gij zijt een barmhartig en een genadig God. En dat mogen wij toch ook vanuit eigen ondervinding wel zeggen. Want het zijn uw barmhartigheden die geen einde genomen hebben. Het is uw trouw die groot is. Het zijn uw goedertierenheden dat we nog niet vernield zijn. Maar Heere, laat dat alles nu ook tot zegen mogen worden en steeds meer worden in ons leven. Want als wij nu alleen de bewijzen van uw goedheid hebben en de zegeningen in uiterlijke zin, als wij nu alleen de verkondiging van uw woord hebben en als we nu alleen uw woord lezen en het komt niet verder en het gaat niet dieper, Heren, wat nuttigheid zou het dan doen? Dan zal het in de dag der dagen nog tegen ons getuigen. En dan zal het onze verdoemenis nog des te ernstiger maken. Want dan hebben we de weg geweten. En als we die dan niet bewandeld hebben, Heren, dan hebt u het zelf gezegd, dan zullen we met vele slagen geslagen worden. O, wilt u ons dan haast leren maken om onze levenswil? En als we wel godsdienst, maar geen godsvrezen hebben, breng daar dan verandering in. En wilt gij ons door het werk van uw Heilige Geest kennis geven aan de waarheid waarvan uw woord spreekt en die in uw woord ons meegedeeld wordt. Geef ons door uw Heilige Geest dat woord te verstaan. Niet zoals Biliam het verstond, want hij verstond het tot zijn verderf. Maar zoals gij het aan David geleerd hebt en zoals gij het aan zoveel anderen te verstaan gegeven hebt. Dat woord waarin gij komt als rechter, waarin gij komt als een tegenpartij, omdat onze weg van u afvoert. Dat woord waarin gij komt als de God die gericht komt houden met het zwaard in uw hand. En dat woord dat moet ons toch brengen op de plaats waar wij het leren zeggen: ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Maar laat het dan waarachtige bekering zijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Laat het dan uitmonden, Heere, in dat verbroken hart en in die verslagen geest, in dat offer dat gij niet zult verachten. En geef dat zo uw woord vrucht mag dragen, ook in ons leven, als we het vanavond weer gaan horen uit het leven van Biliam, hoe gij met die man gehandeld hebt en hoe gij zijn behoud gezocht hebt. En Heere, zo zijt gij bezig ook in ons leven en gij komt ons tegen, ja, soms tegen als een tegenpartij. Maar wij bidden u, o God, bewaar er ons voor dat we ons van u en van uw vermaningen en van uw waarschuwingen zouden afkeren. Bewaar er ons voor dat wij de weg van Biliam zouden opgaan. Maar doe ons voor uw buigen in het stof. En doe ons als de verloren zoon terugkeren tot u. En wilt gij ons dan ook die genade schenken die gij, o Heere Jezus Christus, hebt uitgebeeld in dat werk wat de Vader deed toen zijn zoon thuis kwam. Hij omarmde hem en hij kuste hem en hij gaf hem nieuwe klederen en hij liet het feestmaal aanrichten. O Heere, wij bidden van u dat zulke dingen ook onder ons ervaren en beleefd mogen worden. En dat zondaren terugkeren tot u, de God tegen wie ze gezondigd hebben, het mogen ondervinden dat bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn, ja, van eeuwigheid. En doe in dat wonder uw volk zich verblijden. Doe in dat wonder uw volk zich beroemen. Niet in iets van zichzelf, ook niet in ongenade die ze ontvangen hebben en in gunsten aan hen verleend, maar doe hen zich beroemen in uw trouw, in uw deugden, in uw naam. En laat dat inderdaad ook de heerlijke vrucht mogen zijn van het werk van uw geest in het leven van allen die gij wederbaart en die gij door het geloof tot Christus leidt en die gij in genade aanschouwt. Heren, wij bidden u dat gij uw zegen zo wilt verbinden aan het woord dat wij in dit avontuur mogen beluisteren. Laat het zelf, wilt gij het zelf vruchtbaar maken in ons leven en wilt gij het zelf toepassen aan ons hart. Wij dragen zo onszelf aan u op. Maar nochtans denken we niet alleen aan ons zoals wij hier zijn. We dragen ook aan u op degene die meeluisteren, die door ziekte of door ouderdom hier niet kunnen zijn, maar die toch wel mee kunnen leven en mee kunnen luisteren, ook naar de verkondiging van uw woord. Heere, u weet waar ze zijn, wees gij met hen en stel uw woord ook in hun leven tot een rijke zegen. Onder hen zijn vele ouden. Heren, mensen die een leven al achter de rug hebben en die nog menselijkerwijs gesproken slechts weinige jaren over hebben en misschien dat nog niet eens. Er zijn er onder hen die meeluisteren heel wat, die verder en verder gekomen zijn op de levensweg en die dichter en dichter bij het einde van dat pad gekomen zijn, voor wie het einde, voor wie de dood niet ver weg meer kan zijn. Heren, wilt gij hen daarop voorbereiden? En wilt gij ook die genade geven dat zij in de avond van hun leven en nog van uw deugden en van uw daden mogen gewagen? En dat zij het mogen leren om ook in de ouderdom al hun betrouwen op u, de Heere, te stellen? Heren, er zijn er onder diegenen die oud geworden zijn, die geen blij vooruitzicht hebben en die dat ook wel weten. Er zijn er, heren, die u, de Heere, niet kennen. O Heere, en dan zo oud te worden. Wij bidden u, nu het nog het heden der genade voor hen is, dat gij die nood vooral op het hart wilt binden. En dat gij nog in de avondstond van het leven wilt redden en zaligen en uw genade verheerlijken. Heren, zo bidden wij van u dat gij aan de ouderen in de gemeente wilt gedenken, maar wij dragen ook onze zieken aan u op. We mogen ook vanavond weer in bijzonder gedenken aan onze broeder de keizer die zo ernstig ziek is. Heren, wees gij hem toch nabij en goed. En wilt gij het hem geven, dat hij te midden van zijn ziekte en van de pijnen het oog op u de Heere mag slaan en op u de Heere gevestigd mag houden. En dat hij het ondervinden mag dat gij voor hem zorgt. Dat u aan zijn lichamelijke noden gedenkt, maar dat u bovenal ook zijn ziel gedenkt in uw gunst, opdat hij het met uw knecht van wel eer mag zeggen, Hiskia, op zijn ziekbed ondervond hij het immers. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Heere, schenk hem die zegen die hij nodig heeft in zijn omstandigheden. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan al de arbeid die ook op deze dag geschieden mag en die alom in deze wereld plaats mag vinden. Laat uw naam verheerlijkt worden
door middel van de verkondiging van het evangelie van vrije genade. Ja, laat die boodschap ook klinken, Heere. Ach, er is altijd door en maar ook in onze tijd zoveel dat voor evangelie uitgebracht wordt, maar waar het evangelie al lang niet meer in is. Er is zoveel prediking waar de mens en de deugden van de mens en de werken van de mens in het centrum gesteld worden, maar niet Christus Jezus en die gekruisigd. Er is zoveel, Heere, wat niet uit u is en niet naar de mening van uw geest. En daar worden mensen mee belast, daar worden mensen mee gevoed en daar worden mensen mee naar de eeuwigheid gestuurd. Schapen die geen echte herder hebben, die misleid worden door de blinde leidslieden die het zelf ook niet weten. O, wij bidden, getrouwe God, dat gij de mond van de tegenspreker wilt stoppen en dat gij dienstknechten van uwentwege wilt uitzenden om uw woord op de rechte wijze te verkondigen en het de goddeloze aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan en het de rechtvaardige verkondigen dat het hem wel zal gaan. En wilt gij zo die prediking ook gebruiken in uw hand als een middel om de ogen van velen te openen. Heren, wij vragen u om uw hulp, ook in de verkondiging van uw woord. Uw dienstknechten zijn ook afhankelijk van wat gij geeft en van waarmee gij bedient. Laat het ook uw knecht hier aan niets ontbreken, maar geef wat nodig is, opdat uw naam verheerlijkt worden. Scheld Satan dat hij ons geen hinder doet. Weer de zonde uit ons midden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 52e psalm en daarvan het tweede, het derde en het vijfde vers. 52, 2, 3 en 5.
Nadat het tweede gezantschap van koning Balak naar Petor gereisd was en een bezoek gebracht had aan Biljam de waarzegger, heeft de Heere aan Biljam toestemming gegeven om mee te gaan. Mee te gaan met Balaks gezanten. Niet. De Heere gaf hem geen toestemming om te doen wat Balak wenste dat hij zou doen, namelijk Israël vervloeken. De enige toestemming die de Heere gaf betrof het meereizen naar Moab, maar meer niet. En voordat Balak vertrok heeft de Heere hem nog eens uitdrukkelijk gezegd, nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Maar Biljam legt de toestemming die de Heere hem gegeven heeft om mee te gaan uit, alsof hij het al zo beetje van de Heere aan het winnen is. In ieder geval heeft hij God al zo ver gekregen dat hij mee mag. En hij rekent er eigenlijk op dat hij straks God ook nog wel zo ver kan krijgen dat hij hem voor dat andere toestemming geeft, namelijk Israël te vervloeken. En zo zal Biljam dan ook het loon dat Balak hem in het vooruitzicht gesteld heeft kunnen innen. Een geraffineerd mens, deze Biljam. Een mens die zich uiterlijk naar de wil des Heren schikt, maar die innerlijk op listen zint. En daarover ontsteekt God in toorn. En daar begint het gedeelte wat we vanavond gelezen hebben. Doch de toorn van God werd ontstoken. Waarom? Omdat de Heere het hart van Biljam kent en weet wat er leeft in het hart van deze man. En hem ziet en hem doorziet. En de schuilhoeken van zijn hart zelfs ook doorschouwt. En zo weet de Heere het met welke motieven Biljam die reis aan het maken is. Weet u, de Heere staat een mens wel eens toe om de weg der zonde in te slaan. Nee, dat is geen actieve permissie. Dat heeft Gods goedkeuring niet. In die zin staat God het niet toe. Maar als de mens dan met alle geweld zich tegen Gods inzettingen wil verzetten, dan laat de Heere zo'n mens daar wel eens zijn gang in gaan. Passieve permissie. Maar intussen, en dat ondervindt Biljam hier, intussen blijft God wel de zonde haten. En blijft God ook wel tegen de zonde toornen. En dan blijkt het vroeg of laat dat de weg waarin wij gegaan zijn en waarin de Heere ons heeft laten gaan, een weg is waarop we God tegenkrijgen. En waarop hij het ons doet ondervinden dat hij onze tegenstander is. Soms is dat helemaal aan het eind van de weg. En dan is er geen bekering meer mogelijk. Soms is het pas als de Heere ons voor de rechterstoel brengt, dat we ervan overtuigd worden dat onze weg van de Heere afweek en dat hij onze tegenpartij er is, onze rechter, die ons moet verdoen. Soms komt de Heere in zijn genade ook voor het eind van de weg, als onze tegenpartij er, om ons aan het verkeerde van onze weg te herinneren en ons ervan te overtuigen dat die weg van hem afvoert. Maar laten we dit als eerste les om te beginnen al meenemen uit wat vanavond voor ons ligt. Op de weg der zonde hebben wij God nooit mee. Het kan wel eens lijken voor een tijd alsof God onze gang laat gaan en alsof we het gewonnen hebben en onze zin krijgen, maar we hebben God op de weg der zonde nooit mee. Ook al hebben we ons geweten tot zwijgen gebracht. En al hebben we dat aardig voor elkaar dat we onszelf vrijpleiten en verontschuldigen. Maar zolang de weg van de Heere afvoert, hebben we God altijd tegen. En dat ondervindt Bileam. Helaas niet tot zijn zaligheid. Maar dat ligt aan hem. Dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt niet aan de arbeid die de Heere aan hem ten koste legt. Want ook in zijn leven betoont de Heere het dat hij een getrouw God is. Die de zondaar zoekt af te manen van de weg die van hem afwijkt. En dat Bileam nochtans verloren gegaan is, dat is zijn eigen schuld. Dat is het gevolg van zijn eigen dwaasheid. Hij slaat de verzenen tegen de prikkels en hoewel het hem hard is, hij blijft te doen. En hij weigert terug te keren. Wel nu, geschiedenis die vanavond voor ons ligt, laat ons zien hoe de Heere voor een derde maal aan Bileam verschijnt. De eerste keer was toen dat eerste gezantschap kwam, 's nachts, en toen de Heere hem zei, gij zult niet meegaan, gij zult niet vervloeken, want dat volk is gezegend. De tweede keer, toen God hem verscheen was in zijn eigen huis, in Bileams eigen huis, nadat het tweede gezantschap gekomen was, en toen de Heere tot hem gezegd had, nu ga mee met die mannen, sta op, ga met hen, nochtans zult gij dat doen, het welk ik tot u spreken zal. Maar nu de derde keer. En nu verschijnt de Heere hem, en deze verschijning wordt ons omstandiger beschreven, in de persoon van de engel des Heeren. Dat is hier, zoals op vele andere plaatsen in de Heilige Schrift van het Oude Testament, de aanduiding van de Heere Jezus Christus voor zijn vleeswording. In zijn vleeswording kwam de Heere Jezus in menselijke gedaante. Ja, was hij waarachtig mens. Voor zijn vleeswording verscheen hij ook zo nu en dan als de engel des Heeren. Soms nam hij daarbij een menselijke gedaante aan. Dat was geen vleeswording, maar dan nam hij alleen zo'n gedaante voor een ogenblik aan. Soms verscheen hij als een engel en moest hij dan ook de ogen van degene aan wie hij verscheen eerst openen. Maar zo komt de Heere nu in de persoon van de engel des Heeren tot Bileam. Als een strijder met een uitgetrokken zwaard in de hand. Die duidelijk een tegenstander is, dat zegt hij ook straks. Uw tegenpartij. En waarom een tegenpartij? Omdat de weg waarop Bileam is van de Heere afwijkt. En wat komt die engel des Heere met het zwaard doen? Doden. Doden. Dat is het doel van zijn komst, hij zegt dat ook. Het is dat die ezelin uitwijkt tot drie maal toe, maar anders zou die engel des Heeren Bileam gedood hebben. Hij komt dus vergelden, hij komt dus straffen, hij komt dus Bileam doden met treffen met het oordeel. Zoals de Heere ieder die op een weg die van hem afwijkt wandelt zal treffen met zijn oordeel. Alleen hier in de toorn gedenkt de Heere des ontfermens. Wat een wonder is dat al, gemeente. Hier is een mens die op een weg is die van de Heere afvoert. Dat zegt de Heere zelf. Hier is een mens die de dood verdiend heeft. En die verdiend heeft om te komen. Hier is een mens die al een paar maal ernstige waarschuwingen van de Heere gehad heeft. En nog op het kwade zin. Hier is een mens wiens hart nog verdorven en onrein is. En God die komt in zijn zoon om hem als rechter te treffen met zijn oordeel, gedenkt toch in de toorn aan zijn ontferming. En door middel van de ezelin redt God nog het leven van deze zondaar. Maar aanvankelijk beseft Bileam dat niet. Hij ziet die engel niet eens. Die ezelin ziet die engel. Maar Bileam, de man die zo beroemd was vanwege zijn contacten met goden en geesten, zijn ogen zijn verblind. Er zijn drie fasen in de geschiedenis. De eerste keer als de ezelin die engel des Heren ziet, wijkt het beest uit, gaat van de weg af het veld in om zo een ontmoeting met die engel en zijn zwaard te voorkomen. De tweede keer staat de engel in een nauwe pas van de weg, een nauw gedeelte waar aan weerszijden muurtjes staan. Muurtjes die ter afscheiding van de wijngaarden zijn die aan de kant van de weg liggen. En de ezelin kan dus niet het veld in, kan ook die engel niet passeren. En drukt zich dus tegen zo'n muurtje aan en intussen klemt het de voet van Biliam tegen die muur. En die voet schaaft tegen die stenen en Biliam wordt opnieuw toornig en slaat zijn rijdier. En de derde keer staat die engel des Heren op een plaats waar de ezelin helemaal niet meer uit kan wijken. En dan blijft er voor dat dier niets anders over dan op de grond te gaan liggen. Geen stap verder te doen, zich onder Biliam neer te leggen. En als dat gebeurt, dan is Biliams toorn pas goed ontwaakt. En dan slaat hij dat dier voor de derde maal, dit keer met een stok. En intussen heeft hij nog helemaal niet gezien waarom die ezelin zich zo gedraagt. Hij heeft nog helemaal niet gezien dat daar een engel des Heren staat. Toch moet het gedrag van zijn rijdier hem wel te denken geven, want zo heeft dat beest zich nog nooit gedragen. En dit gedrag is onverklaarbaar. Ziet u wat hier gebeurt? Hier is een mens die God tegen heeft, maar die er geen erg in heeft. Biliam niet. Hier is een mens die door de zonde zo verblind is dat hij niet kan zien de dingen die hij zeer noodzakelijk zou moeten zien. Hier is een mens die zich zo in het kwaad heeft vastgezet dat hij er niet eens erg in heeft dat zijn leven grotelijks gevaar loopt. Erger, hier is een mens die zo verblind is door de zonde en door de greep van het geld en door de zucht naar eer en weet ik het wat hem allemaal beheerst heeft, dat hij de genadige beschikkingen van de Heere, die de Heere nog op zijn weg plaatst en die bedoeld zijn om hem tegen te houden, om hem te doen terugkeren, niet eens opmerkt. En in plaats dat hij erbij stilstaat en in plaats dat hij erover nadenkt, is hierdoor vertoornd en geïrriteerd. En is Biliam zelfs zover dat hij dat onnozele dier, die ezelin, slaat. Dat beest zoekt zijn behoud. Dat beest houdt hem nog terug van de voltrekking van het oordeel. En hij slaat dat dier. Nou, wie herkent niet in dit gedrag van Biliam iets van wat hij in zijn eigen leven toch ook wel eens heeft moeten constateren? God laat het ons wel eens toe, nietwaar, om op de weg te gaan die we zelf gekozen hebben. En niet terstond komt de Heere met zijn gerichten, niet terstond komt de Heere afrekenen, niet terstond wordt het oordeel over de boze daad voltrokken. Het lijkt wel eens alsof we een tijd lang onze gang kunnen gaan. Maar als de Heere dan dingen zo bestuurt op die weg waarop wij gekozen hebben te gaan, als de Heere dingen zo bestuurt waardoor wij eigenlijk geremd worden in de uitvoering van de boze lusten van ons hart, dingen waardoor we teruggehouden werden, dingen die als hindernissen in onze weg geplaatst worden, een woord van waarschuwing door die of gene, een woord van vermaan, een woord waarin we terecht gewezen worden, een woord waarin we aangespoord worden om toch de Heere te zoeken. Niet zelden veroorzaken deze vermaningen en waarschuwingen en aansporingen irritatie bij ons. Wat bedoeld is tot ons behoud, wat bedoeld is om ons van de uitvoering van de boze plannen af te houden, wat bedoeld is om ons terug te houden en tot de Heer te drijven, dat zijn dingen die we liefst van ons afschudden. Herkent u dat niet in uw eigen leven? En nu geeft die ezelin aan Biliam nog het voorbeeld. Zij valt neer voor die engel. Maar Biliam is er verre vandaan om dat voorbeeld van die ezelin te volgen. En dan doet God het wonder. Hij opent de bek van dat dier en laat die ezelin spreken met mensenstem. Zo zegt Petrus het in zijn tweede brief, het tweede hoofdstuk. Het jukdragende stomme dier sprekende met mensenstem. Kan dat niet? Kan dat niet? De ezelin spreekt met mensenstem. Waarom niet? Is er voor de Heere iets te wonderlijk? Is er voor de Heere iets onmogelijk? Kan de schepper van ezelinnen die ezelinnen niet laten spreken met mensenstem? Het verwijt van deze ezelin, de vraag van deze ezelin is een verwijt aan Biliam. Wat heb ik u gedaan? Maar in eerste instantie is Biliam zo verblind dat het hem niet eens opvalt en het hem niet eens verbaast kennelijk dat dat dier met mensenstem spreekt. En hij volhardt in zijn toorn: als ik een zwaard had, zou ik u doden. En dan weer spreekt de ezelin: heb ik u ooit zo behandeld? Heb ik ooit me zo gedragen? Ben ik niet uw ezelin, waar gij al tijden lang op rijdt? Is het ooit eerder gebeurd dat ik me zo gedragen heb en dat u reden had om aanmerkingen op mijn gedrag te maken? Heb ik u niet altijd trouw gediend? En ja, dat moet Biliam toestemmen. En het had hem alles tot nadenken moeten stemmen. Het had hem alles een tijding moeten zijn, een boodschap van de Heere. Het had hem alles moeten vertellen dat de Heere hierin handelde. Maar hij is nog verblind in zijn dwaasheid. En dan moet de Heere er zelf aan te pas komen en Biliams ogen openen. En pas dan ziet hij. Ja, zo doet de Heere met hem. Weer een nieuw bewijs van zijn goede tierenheid. Biliams ogen geopend. En dan ziet hij die engel en dan ziet hij het zwaard en dan ziet hij het gevaar. En dan valt hij ter aarde. En het eerste wat de Heere dan tot Biliam zegt is: waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Wonderlijk dat de Heere aanknoopt bij de vraag die die ezelin zelf eerst al gesteld had. Wat heb ik nu gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Dat is het punt wat de Heere eerst aan de orde stelt. Hij neemt de vraag van dat beest over. De vraag naar het waarom van dierenmishandeling. Heeft de Bijbel daar dan ook wat over te zeggen? Ja, dat ziet u. Jezelin is door Biliam geslagen terwijl dat dier juist bezig was zijn leven te redden. En als het niet uitgeweken was, dan was Biliam nu al dood geweest. Want die engel was ten tegenpartij met een zwaard in zijn hand. En de weg waarop Biliam ging was voor de Heere verdorven. Maar sta nu eens nog eens stil bij die vraag die de Heere stelt. Want dat bewijst dat de Heere acht slaat op wat er in de dierenwereld gebeurt. En dat bewijst dat de Heere toeziet hoe de mens met het dier omgaat. God neemt de klacht van de ezelin over. En die klacht van de ezelin kunt u overal in de schepping horen, gemeente. Dat is de klacht die Paulus heeft opgevangen, waarvan hij in het achtste hoofdstuk aan de brief aan de Romeinen schrijft, als hij het heeft over het zuchten van het schepsel dat in barensnood is en in duizenderlei vormen klinkt uit het leven van de schepping de klacht op: waarom hebt gij mij geslagen? En dat zuchten hoort God. Of wij het horen of niet, God hoort het. En God ziet het als het dier mishandeld wordt. Het dier heeft toch al onder de gevolgen van de zonde te lijden. Om onzentwil. Het dier heeft toch al zo weinig om zich tegen het lijden te verweren. En tegen de pijn zich te weer te stellen. Heeft het dier dan nog extra lijden verdiend? Dat wat Bileam doet, dat is natuurlijk een kwaad dat de eeuwen door geschied is. Altijd zijn er dieren mishandeld en dat zijn schepselen Gods. Altijd is er lijden geweest ook onder deze schepselen. Maar ik geloof met name in onze tijd. Met zijn consumptiementaliteit. En het dier vraagt ons, wat heb ik u gedaan? Dat ge me zo mishandeld hebt. Wat heb ik u gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Wat heb ik u gedaan? En vul dat dan maar in. Zo is de klacht van de ezelin van Bileam. En zo is de klacht van menig huisdier. En zo is de klacht van menig stuks vee. En zo is de klacht van de vlinder wiens vleugels uitgetrokken worden. En van vliegen waarvan de vleugels uitgerukt worden door kwajongens. En van allerlei ander kwaad in de dierenwereld. Wat heb ik u gedaan? En God neemt die vraag over. Bedenk dat ook. God neemt die vraag over. Waarom hebt gij mijn schepselen zo behandeld? God rekent ook met vee. Als hij tot Bileam, tot Jona zegt waarom hij Nineve gespaard heeft, dan noemt hij niet alleen de 120.000 kleine kinderen in die stad, maar dan voegt hij daarbij en benevens veel vee. Zorgt God voor de ossen? Ja, dat doet hij ook. En hij neemt hun zuchten over. En hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Bileam beseft nu dat de Heere toornig is. Niet alleen om wat hij die ezelin aangedaan heeft, maar vooral zo begrijpt hij omdat hij tegen God is ingegaan. En hij beseft, dat is nu tot hem doorgedrongen, dat de Heere hem in zijn hart gezien heeft. Dat de Heere zijn motieven getoetst heeft, zijn beweegredenen onderzocht heeft, en dat dat allemaal bij de Heere afgekeurd is. En dan gaat Bileam schuld belijden. Ik heb gezondigd, zegt hij. En dan zeggen wij, gelukkig, hier is een mens die in de schuld komt. Niet waar, dat is toch een gunstig teken als een mens dat gaat zeggen. Als de Heere hem zo ver krijgt, dat hij gaat erkennen, ik heb gezondigd. Maar waarvan beleidt Bileam nou schuld? Van het feit dat hij een hebzuchtig mens is, dat dat geld wat Balak hem in het vooruitzicht gesteld heeft, zoveel aantrekkingskracht op hem heeft, beleidt hij daar schuld van? Beleidt hij schuld van zijn geveinsdheid, waarmee hij zich alleen maar uiterlijk aan de wil des Heren onderworpen heeft, terwijl zijn hart nog zint op listen om God zover te krijgen dat hij hem straks ook toestemming geeft om Israël te vloeken? Nee, van die dingen beleidt Bileam geen schuld. Lees wat hij zegt. Ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. Hij beleidt alleen maar schuld dat zijn ogen dicht gezeten hebben, dat hij blind geweest is. En hij, de waarzegger, had toch wel heel wat eerder dan zijn ezelin moeten ontdekken dat er een uit de wereld der geesten op zijn pad stond. En dan zegt hij tegen de Heere dat hij wel terug wil ook. Als de Heere dan toch toornig is, en dat merkt hij wel uit dat getrokken zwaard, als de Heere het dan beter acht dat hij terugkeert, wel nu, dan wil hij nog wel terugkeren. Maar niet omdat hij overtuigd is van de boosheid van zijn weg. Niet omdat hij overtuigd is van de verdorvenheid van zijn hart. Maar hij is alleen bang voor dat zwaard. Hij zegt wel, ik heb gezondigd. Maar hij vraagt geen vergeving. En dat hoort er toch werkelijk bij, nietwaar? Als een mens waarlijk om vergeving, om zijn zonde beleidt, dan wordt die schuldbelijdenis toch ook een roep om genade en om vergeving. Als David na de ontdekkende werking van de Heilige Geest in zijn ziel door de boodschap van Nathan op de plaats gekomen is waar hij gaat belijden, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog, dan kan David daarmee niet blijven staan. Maar dan gaat hij verder en dan gaat hij bidden, gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. Verlos mij van bloedschulden. Dan smeekt hij om de vernieuwing van zijn hart. Dan smeekt hij om de geest en de werking van de geest. Dan smeekt hij om ontferming van de Heere. Maar daar heeft Biliam niets van gezien. En daarom spreekt hij er ook niet over. Hij verstaat van zijn geestelijke nood niets. Hij verstaat niet dat zonde vijandschap tegen God is. Hij verstaat er niets van dat de Heere zijn tegenpartij is. Niet omdat hij nu, niet alleen maar omdat hij nu op een verkeerde weg is. Maar omdat zijn bestaan verdorven is. Ach, daar heeft Biliam helemaal geen erg in. Dat de mens, omdat hij een zondaar is, voor God in het stof moet buigen. En zich moet leren verfoeien voor de Heere. Daar heeft Biliam geen kennis aan. Wat die tollenaar beleefde in de gelijkenis, dat beleeft Biliam hier niet. O zeker, hij zegt wel, ik heb gezondigd. Maar dat is geen belijdenis vanuit een verbroken hart en een verslagen geest. En gemeente, zo wordt er helaas heel wat schuld beleden. En zo zijn er helaas heel wat mensen die niet verder komen dan de erkentenis, ik heb gezondigd. Een belijdenis waarin we wat terugnemen van wat we gezegd en gedaan hebben, omdat we vastgelopen waren. Een belijdenis waarin we uitspreken dat we ons leven hier en daar wel een beetje willen aanpassen. Ik wil wel teruggaan, zegt Biliam. Een correctie hier en een verbetering daar, maar niet bekering. En zo'n schuldbelijdenis is voor God van geen enkele waarde. Het offer dat zijn heilig oog behagen kan. Het offer dat nog nooit van hem veracht geweest is, dat is niet de taal der lippen, ik heb gezondigd. Maar dat is dat verbroken hart en de verslagen geest. Niet de belijdenis dat we fout geweest zijn, maar ondertussen onszelf handhaven. Daar gruwt God van. Wat is dan de oprechte schuldbelijdenis? Dat we onszelf aan de Heere uitleveren. Kijk, Biliam had daar de Heere tegenover zich staan. Met het zwaard in de hand. En hij was gekomen als zijn tegenpartij. Als zijn rechter. Om vonnis te vellen. En wat is nu de oprechte schuldbelijdenis voor iemand die zo de Heere ontmoet? Ik zal mijn rechter om genade bidden. Zoals Job dat uitsprak. En dan met de erkentenis. We gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. En met die zelfverfoeiing. En met die vernedering voor de Heere. Daar rust zegen op. Zoals de verloren zoon terugging. Niet voorwaardelijk. Ik zal wel teruggaan als de Heere dat zo beslist. Nee, nee. Niet ik zal teruggaan en naar mijn vader gaan als ik bericht krijg dat mijn vader daar prijs op stelt. Nee, zonder dat. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Gemeente, bent u zo teruggegaan? De Heere Jezus heeft dat niet voor niets zo in een van zijn gelijkenissen verteld. En hij heeft deze gelijkenis uitgewerkt meer dan andere gelijkenissen die hij gesproken heeft. opdat wij het zouden weten hoe een zondaar tot God komt en wat de Heere van zo'n zondaar, als hij komt, verwacht. Om zo verbroken en verslagen, als een onwaardig, als een mens die zichzelf moet afkeuren, het tot de Heere te zeggen, ik heb gezondigd. Heb u de Heere wel eens gezien als uw tegenpartijder? Kijk, van nature gaan we allemaal op de weg van Biliam. Allemaal. Een weg die van mij afwijkt, zegt God. En als de Heere dan komt in zijn woord, dan komt hij om te waarschuwen en om te vermanen en om te zeggen, dit is niet de weg. De weg waar je nu op gaat is de weg die ten verderven voert. Bekeert u, waarom zoudt ge sterven? En de Heere geeft roepstemmen. De Heere geeft vermaningen, de Heere zendt anderen op ons pad om ons een woord van terechtwijzing te doen horen en om ons terug te brengen. De Heere zendt zijn woord en de prediking van zijn woord en allerlei andere roepstemmen, een ziekbed, een sterfgeval en wat de Heere allemaal niet gebruiken kan om ons te vermanen dat we hem zouden zoeken en dat we de wegen der zonde zouden verlaten en ons niet langer op het pad dat naar het verderf voert zouden begeven. Ach, helaas is dat in vele leven te vergeefs. Helaas zijn er velen die al die roepstemmen en al die nodigingen en al die woorden en al die dingen die de Heere zendt naast zich neerleggen en door alles heen gaan, toch als een blind paard op de weg die naar het verderf voert en die bij wat hen dan op die weg tegen zoekt te houden, verbitterd raken en zich daaraan ergeren. Helaas zijn er velen die alles wat God nog doet aan arbeid ter liefde om ons tot bekering te brengen, die al de goedertierenheden des Heren in zegeningen en in gerichten niet achten en voortgaan totdat ze straks ondervinden dat de Heere waarlijk hun tegenstander is. Maar Gode zij dank is er ook een volk dat dat hier op aarde al leert ondervinden en die dan leren buigen. Dat is een pijnlijke beleving als de Heere onze tegenstander wordt. En als we dat door zijn geesteswerk gaan ondervinden, dat we op een weg gaan die van hem afvoert. Als God ons daar van binnen van gaat overtuigen en doordringen. Als we ons leven moeten gaan zien als een verloren leven, als we onze schuld gaan ontdekken, die tussen de Heere en ons scheiding maakt, als we gaan ontdekken dat de Heere heilig is en rein en wij onheilig en onrein en dat hij het recht heeft om tegen ons te tornen en ons onder zijn oordeel te brengen, ja dat hij het recht heeft om ons met het zwaard van zijn gerechtigheid zo te treffen dat er geen helen meer mogelijk is. Dat is een pijnlijke beleving als een mens het voor het eerst of bij vernieuwing moet gaan ondervinden wat het is om zondaar te zijn en het te belijden, ik heb gezondigd. Maar het is aan de andere kant ook zalig, want als er dan eenmaal zo'n verbroken hart en zo'n verslagen geest is door de Heere zelf gewerkt, dan zal hij dat ook niet verachten. Als een mens zich zo met al zijn zonde en schuld aan de Heere leert uitleveren en zijn rechter om genade gaat bidden. En als de taal van de 51ste psalm en van elke andere boetepsalm de taal van zijn hart gaat worden, dan zal de Heere op zo een in gunst en in genade neerzien. Dat heeft de Heere Jezus toch ook weer gezegd in die gelijkenis van die tollenaar, die op een andere manier maar toch het onder woorden bracht wat er leefde in zijn hart. En die het, zei het in korte bewoordingen, maar toch voor de Heere uitsnikte. Ik ben de zondaar. Wees mij genadig. En deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Zo was het helaas bij Biliam niet. O, laat de weg van Biliam ons tot een afschrik wezen. Laat het ons een aansporing zijn als we dat weten, dat we op een weg zijn die van de Heere afvoert, en als we de Heere tegen hebben, dat we dan voor hem moeten buigen en in oprechtheid moeten schuld beleiden. Maar u zegt, hoe kan ik mijn eigen hart verbreken en hoe kan ik mezelf daar brengen? Daar hoeft u uzelf niet te brengen. En u hoeft uw eigen hart ook niet te verbreken. Ja, maar hoe moet ik dan komen? Hebt u geen verbroken hart? Zoek het niet bij uzelf en probeer het ook niet zelf te bewerken. Maar als u geen gebroken hart hebt en u kunt met een verbroken hart dan niet tot de Heere gaan. En met dat diepe besef en dat diepe gevoel van verslagenheid en van schuld en van onwaardigheid. Als u zo niet kunt gaan omdat u dat voor uw eigen besef niet beleeft. Ga dan om een verbroken hart. Naar de Heer. Ga dan naar hem die dat verbroken hart schenkt. Door de overtuigende werking van zijn geest. Als u niet met een gelovig hart tot de Heer kunt gaan, steunende op zijn belofte. Als u niet met een hart kunt gaan dat ziet op het offer dat zijn zoon gebracht heeft. Omdat uw ogen ervoor gesloten zijn, ga dan zonder geloof, maar om geloof naar de Heere, die het alles geeft om niet. Biriam zegt, ik wil wel terugkeren, maar dat hoeft nou niet meer. Dat hoeft nu niet meer. Het maakt nu ook niks meer uit. Of hij naar Moab reist, vooruit, of naar Petor reist, achteruit. Eén ding is nu wel gebleken. Hij reist naar beneden. En of hij dan vooruit gaat of achteruit, dat maakt nu in feite geen verschil meer. Hij reist naar het verderf. En dat is zijn eigen keus. Hij wil ook niet anders. Hij heeft bewust voor het verderf gekozen. En hij maakt zich natuurlijk verder wijs dat het nog wel mee zal vallen. Want dat doet de mens die voor het verderf kiest. Hij maakt zich wijs dat het nog wel mee zal vallen. En Biliam beseft het niet. Hoe vreselijk het moet zijn om te vallen in de handen van een levend God. Maar dan maakt het nu ook niet meer uit waar hij zijn einde vindt. Of hij straks in zijn bed in Petor sterft. Of dat hij ergens in de vlakke velden van Moab sterft. Want als de mens een weg gaat die van de Heere afvoert. En hij laat zich niet manen om daarvan af te komen. En hij gaat niet voor God in het stof vallen. Maar hij wil ondanks alles toch verder en zichzelf handhaven. En misschien met een oppervlakkige schuldbelijdenis op de lippen toch nog zoeken zijn eigen zin door te zetten. Dan komt hij vroeg of laat toch om. Dan wordt hij overgegeven aan de dwaasheid van zijn eigen keus. De roepstemmen van de Heere in allerlei vormen en de waarschuwingen in de wind geslagen worden, dan geeft de Heere zo iemand prijs aan het verderf. En nochtans moet dan Biliam ook nog de raad Gods dienen. En daarom wil de Heere nu niet meer dat hij teruggaat naar het land waar hij vandaan kwam, maar nu moet hij verder naar Moab. Want nu gaat God gebruik van hem maken in zijn goddelijke soevereiniteit. En hij legt hem de teugels aan. Nochtans. Alleen wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. En dan moet deze dienstknecht van de vorst der duisternis. Maar nou gaat het ook helemaal niet meer om Biliam. Om zo te zeggen, met Biliam is God nu klaar. Hij heeft de laatste mogelijkheid tot behoud afgewezen. Met Biliam is God klaar. Van hem is hij vrij. God heeft zich vrijgemaakt van. Maar nu gaat het om het conflict dat op de achtergrond staat. God en de boze. En u zal de Heere in zijn soevereine vrijmacht en in zijn almacht dit instrument van de hel gaan gebruiken om aan de volkeren rondom ontzag in te boezemen voor Israëls God en voor het volk van Israëls God. Dienstknecht van de vorst der duisternis wordt erbij ingeschakeld om Gods grote lof nog groter te maken. En hier zien wij hoe God regeert. Wat de mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. En Balak en Bileam en al de Moabieten en de Midianieten en de Amorieten en de Canaanieten, de Ferizieten, de Heten. En doen ze allemaal maar op, ze spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, tegen zijn Israël. En ze zouden ze van de aarde willen verdelgen. Maar wat God, wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Zoals dat was met Jozef in Egypte. En van hem zijn die woorden. Door zijn broers verkocht. Met kwade bedoelingen. Zijn we van die meesterdromer af. Maar God gebruikt hem juist daar. Om een groot volk in het leven te behouden. Zo is het hier in Bileams geschiedenis. En zo zal het straks in al de heerlijkheid zichtbaar worden. Op Golgotha's heuveltop. Daar vindt de haat en de nijd zijn hoogtepunt. Daar wordt samengespannen tegen de Heere en tegen de gezalfde des Heeren. Bileam heeft daar niks van gezien. Zeker heeft hij die zaligmaker waarvan hij straks nog gaat spreken ook. Wiens komst hij gaat aankondigen. Die zaligmaker heeft hij voor zichzelf niet nodig gehad. Maar degene die waarachtig verbroken is onder het oordeel Gods en onder het gewicht van zijn zonde. Iemand die een meer dan oppervlakkig besef heeft van wat het is om zondaar te zijn. Die weet ook dat hij zonder borg niet voor God kan bestaan. Wie er weet van gekregen heeft door het ontdekkend werk van de Heilige Geest dat er schuld is. Wie er weet van gekregen heeft dat hij van huis is. Gezondigd heeft tegen de hemel, tegen God. Niet meer waard is om Gods kind genaamd te worden. Wie deze dingen geleerd heeft, wie in deze dingen onderwezen is. Wie een geweten ontvangen heeft dat hem beschuldigt. Die de wet niet kan lezen of hij vindt zichzelf opnieuw schuldig in het licht van Gods wet. Die het evangelie niet kan lezen of hij vindt zichzelf schuldig in het licht van het evangelie. Die gaat er ook oog voor krijgen dat God zelf in moet grijpen, anders is het voor eeuwig verloren. En die gaat ontdekken dat er werk voor de borg in zijn leven is. En als hij dan mag horen van dat wonder waarin het op zijn heerlijkst uitgekomen is, dat God het ten goede gedacht heeft. Wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat hij die door de handen van de misdadiger en de zondige mens aan het kruis genageld en gedood is, daar juist het slachtoffer geworden is voor onze zonde, die aan het recht Gods genoeg gedaan heeft en kon zeggen, het is volbracht. En toen hij het hoofd boog en de geest gaf, toen gaf de Vader getuigenis uit de hemel en het is volbracht, ja, want zijn eigen vingers scheurden het voorhangsel van boven tot beneden en het heiligdom werd geopend. Degene die zo in de schuld leerde komen voor God, degene die het in oprechtheid des harten en in verslagenheid des geestes mogen belijden, ik heb gezondigd, gena, o God, gena. Zij mogen ook dat evangelie verstaan. God opent hun ogen ook voor zijn genade. God zal op zijn tijd hen ook ontsluiten, de deur der hoop in het dal van Achor. God zal hen laten zien, en u keert alles terug tot het begin, hoe de Zoon van God zelf gekomen is. En hoe hij gevallen is in dat zwaard van die Gerub. Dat vlammende lemmer van een zwaard dat zich omkeerde. En dat de weg tot de toegang tot de boom des levens bewaakte. Hoe Christus, het lam Gods, gekomen is. En die wraakengel genaderd heeft. En hoe hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Opdat door zijn dood en door zijn bloedstorting de weg geopend zou worden. De weg tot God. De weg tot Gods vaderhart. De weg tot de vergevende liefde Gods voor armen en ellendigen en vloekwaardige kinderen van Adam. O, dan is er een pijn in de ziel als wij zo voor God buigen, ik heb gezondigd. Maar dan wil de Heere die weeklacht en dat geschrei veranderen in een blijderij en de zak ontbinden en weer met vreugd omgorden. Want de Heere wil juist aan zulken zijn uitnemendste liefde schenken en zijn rijke genade betonen. En dat om de verdiensten van die borg en zalig maken. Dat om de verdiensten van die engel des Heeren die straks weer op aarde komt. En zich toen liet vernederen. Toen niet met een zwaard kwam, maar het zwaard aanvaarde door zijn eigen ziel heen. En zich van God liet scheiden. Om de misdaad des volks is de plaag op hem geweest. En om de verdiensten van die borg en middelaar gaat er straks een volk gerechtvaardigd naar huis, naar het vaderhuis. Mensen die het geleerd hebben om op de borst te slaan, schuld te belijden, de ogen neer te slaan en het te zeggen, wees mij, o God. De zondaar genadig. Ja, er komt een tijd dat ze hier op aarde in beginsel die vreugde van die gemeenschap, die herstelde gemeenschap mogen leren kennen. Er komt een tijd en dat is tegelijk de eeuwigheid. Dat zij goden zullen toebrengen. Alle eer en aanbidding voor genade aan onwaardigen bewezen. Amen. We zingen Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Het is tot u dat wij mogen komen ook aan het einde van ons tweede samen zijn als gemeente. En opnieuw mogen wij uw naam met dankzegging erkennen. Onverdiende zegeningen, altijd onverdiende zegeningen schenkt gij aan mensenkinderen. En zo ook vandaag en zo ook in dit avonduur u opnieuw onderwijs mochten ontvangen uit de schriften. Heren, o wij bidden u dat wij het alle mogen leren, voor het eerst, of bij vernieuwing, wat het is om in oprechtheid te zeggen, ik heb gezondigd. Om het te zeggen, Heere, in waarheid,
om het zo voor uw aangezicht te beleiden. En dan zal dat gebed ook gepaard gaan met de smeekbeden. Gena, o God. Heere, leer ons zo voor uw aangezicht te komen. Breng ons op die plaats. Want als gij ons daar brengt, ach, dan zult gij ons ook verder brengen. Daar blijft uw volk niet. Daar zult gij ze bezoeken met uw heil. Daar gaat gij uw gunst betonen. Daar gaat gij genade verheerlijken. Daar gaat gij op uzelf en op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus wijzen. Heere, daar heeft Biliam voor zijn eigen hart nooit wat van gezien, hoewel hij het wel zei, ik heb gezondigd. En u weet het, Heere, hoevelen er zijn die met zo'n Biliams belijdenis leven en verder niet komen, en die toch dezelfde blijven, dezelfde ook in onbekeerlijkheid. O God, wij bidden u, wordt zulken te sterk, maak het hen onmogelijk om nog langer zich te verharden tegen uw lokstem, tegen uw waarschuwing. Wilt gij diegenen die geneigd zijn om door te breken, ook door alle vermaningen heen, toch staande houden, Heer, dat ze zichzelf niet zullen verderven voor eeuwig in hun dwaasheid en blindheid. O, wij vragen u dat gij het woord ook gebruiken wilt om zondaren op te schrikken, om de gerusten in Sion ook op te schrikken. Heren, diegenen die op verkeerde gronden vertrouwen dat het goed is en nog nooit gezien hebben dat gij een tegenpartij er zijt. En nog nooit gezien hebben dat de mens van nature onder de toorn ligt. Heren, wij bidden u, leer ons dat wat nodig is. Leer ons u geloven en vertrouwen en bij u schuilen. En met al de nood en met al de schuld tot u de toevlucht nemen. Denk aan ons ook als wij van deze plaats heen gaan, als wij de week ingaan, tot ons werk gaan. Zegen ons ook daarin en geef dat wij in alles mogen bedenken dat gij God zijt. En dat ons leven dan alleen waar de toekomst uitzicht heeft als het verlost is, als het gered is door uw kracht om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 107 en daarvan het 22e vers. Wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.